We zijn de dienst begonnen met... Mijn God zal voorzien in al je nood. Mijn God komt tegemoet in al je tekorten. En ik heb toen gevraagd, wat zijn jouw tekorten? En we hebben twee liederen gezongen over overgave. En die gaan allemaal een beetje over... Ik moet mijn hoop en mijn plannen en mijn tijd... Die leg ik in uw hand en ik vertrouw ze aan u toe. Ik weet niet hoe dat met jullie is, maar als ik mijn toekomst en mijn vertrouwen in de Heer moet stellen voor met mijn plannen, of als kerk, dan heb ik er altijd een soort voorwaardengevoel bij. Heer, maar dan moet u wel voorzien in, laten we voor de kerk even nemen, onze financiën op dit moment, waar we duidelijk eventjes in de problemen zitten. Als het gaat om mijn toekomst, zit ik ook te denken, heer, hoe ziet mijn toekomst er dan uit? Stel dat dat consequenties heeft. En dan wil je het invullen. En natuurlijk bid ik dan 's avonds, heer, ik leg ze allemaal in uw hand. Ja hoor, dat doe ik. Maar ik weet ook hoe u het op moet lossen. Hebben jullie dat ook? Dat je gelijk weet welke oplossing de Heer moet geven? Jezus kwam op aarde en die had ook een plan. Het koninkrijk van God te verkondigen. Ik vraag me af of Jezus van tevoren wist wat dat allemaal in ging houden. En wij als christen hebben vaak een soort heilige beeld van Jezus, dat hij op aarde kwam en dat hij alles wist, dat hij 100% God was. En dat was hij. Maar hij was ook 100% mens. En hij is in al zijn emoties getest, zoals wij. Dus ik ben er ook van overtuigd dat Jezus op aarde kwam en dat hij ook zijn plannen aan God gaf, maar dat hij niet precies wist, zo moet hij het oplossen. Of dat hij dat misschien wel dacht, maar dat maar de vraag is of dat ook zo gebeurde. Al mijn hoop, mijn plannen en mijn tijd leg ik in uw hand, ik vertrouw ze aan u toe. Johan, mag ik de volgende sheet? Of die daarna komt, ja. En daar staat er zo mooi, en dat vond ik echt de bemoediging en de aanbidding vandaag, door uw wil te doen. Dat is heel wat anders dan door te wachten of God jouw wensen vervult. Door de wil van God te doen. En dat zet een hele nare verantwoording aan onze kant. En dat is dat je moet zoeken wat de wil van God is. Mag ik het volgende lied van je, het laatste lied wat we zongen? Hetzelfde, hè? I'm giving you my heart and all that is within. Ik geef je mijn hart en alles wat erin zit. Ik leg het neer voor u, maar dan wel ten gunste van u. U moet er voordeel uit hebben. Ik geef u mijn dromen, ik leg al mijn rechten neer. Ik geef mijn trots op voor het belofte van nieuw leven. Maar niemand weet hoe dat nieuwe leven er exact uitziet. En dan een ander lied. Het lied is mooi om te zingen. Hè? I'm singing you this song, I'm singing at the cross. Ik zing dit lied, ik zing het bij het kruis. En alles wat de wereld lief heeft, dat tel ik als verlies. Oké, dat hebben we allemaal gezongen, waar of niet? Even, ja? Is dat zo? Alles wat de wereld als waardevol acht en als kostbaar acht, dat vinden wij verlies. Helemaal met me eens? Ik ga een paar dingen noemen die ik weet van sommigen van jullie. Een Mercedes. Ik begin maar gelijk rechts. Hè? Je huisje, je tuinset, je vakantie. Het is allemaal verlies, toch? Of niet? Jullie worden wat stiller. Komt toch dichtbij, of niet? En het is gemakkelijk gezongen en we weten ook dat het waarheid is. Dus dat betekent dat die dingen heel dichtbij ons zitten. Oké, Johan, je mag naar de andere PowerPoint. Ik wil met jullie gaan hebben over de grootste testen die je in je leven mee mag maken. En Jezus ging ons voor in de grootste test toen hij getest werd en bekend was dat hij de Messias was. Daar moet ik misschien even vooraf wat aan vertellen, dat kan ik wel makkelijk doen. Jezus was de Zoon van God toen hij geboren werd. Allemaal met me eens, hij werd als we kerst vieren, dan vieren we de komst van de Messias. Dus hij was het, de Zoon van God. Met 100% mens is een geweldig wonder waar we met kerst wel tegen stilstaan. Dan is hij 30 jaar en vanaf zijn nulde tot zijn 30ste lezen we verrekte weinig van wat hij gedaan heeft. Heel weinig. Als 12 jaar gelezen dat hij wijs was en dat hij zelfs zijn vader kende, de vader in de hemel. zijn aardse vader, Jozef, is vroeg gestorven. En dan is hij 30. En dan vind ik de MBG-vertaling zo mooi. Dan laat hij zich dopen en dan zegt hij, laat mij geworden. Laat me worden wie ik werkelijk ben. De Messias. De Zoon van God. Dan wordt dat in de geestelijke wereld openbaar. En direct als dat openbaar wordt, wordt hij getest. Nou vertaal ik dat even naar jullie toe. Jullie zijn allemaal kinderen van de Vader. Vanaf je geboorte tot een bepaald moment. En op een dag zeg je, ik ben een kind van de Vader. En nu mag de wereld het ook weten ook. Ik wil dat koninkrijk wat in me zit, het zoonschap van God, het kind van God zijn, wil ik uitleven. De doop is daarbij de meest duidelijke expressie. Je begraaf je oude leven en je staat op in een nieuw leven. Dat was bij Jezus dus ook zo. Niet een oud leven wat hij aflegde, maar bij Jezus was het ook zo dat in de doop hij naar voren stapte van laat mij geworden. Hij hoefde geen oud leven af te leggen. Dus Johannes de Doper zegt terecht van, wat moet ik hiermee? Maar het was wel de stap, het koninkrijk van God wordt nu openbaar in mijn leven. Dat doen sommige kerken via een belijdenis. Je beleidt dan dat je die stap wil maken. Wij doen dat via de doop door te zeggen, ik leg mijn oude leven af en ik ga opstaan in een nieuw leven. Als wij mensen dopen, leggen we ze ook de handen op, zodat ze de vervulling van de Heilige Geest krijgen, want dat is essentieel. We hebben vanmorgen ook een woord gehad, en dat moet je voortdurend aanmoedigen. Die moet je niet veronachtzamen. En dat is niet hier in de dienst, dat is vooral morgen op je werk. Of straks als je in Rotterdam loopt. Jezus doet het ook, krijgt de Heilige Geest. Althans, de Heilige Geest daalt op hem neer, als een zichtbaar teken. En dan staat er dit, in Matthäus 4, vers 1 tot en met 11, en dan kan je ook op je bulletin meelezen. In bulletin heb ik het in 3 stukjes verdeeld, omdat daar 3 punten in zitten, in ieder stukje een punt. Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, had hij grote honger. Dat kunnen we ons wel voorstellen. Nu kwam de beproever naar hem toe, de duivel, en zei, als u de Zoon van God bent, beveel dan dat deze stenen in broden veranderen. Maar Jezus gaf hem ten antwoord, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel en hij zei tegen hem, als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Jezus antwoordde, er staat ook geschreven, stel de Heer uw God niet op de proef. De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht. En zei, dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt. Daarop zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer hem, alleen hem. Daarna liet de duivel hem met rust. En meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen. Even het laatste puntje eerst pakken. Zie je dat de engelen die hem verzorgen pas aan het eind komen? Als hij door de test heen gaat. Zie je dat? Dat is heel essentieel. Want ik wil een paar dingetjes ook vanuit mijn hart zeggen die ik geloof waar we als gemeente zitten. Ik geloof dat we als gemeente door een test gaan. Een test op financieel vlak. Waarbij het heel simpel is dat ook het bestuur of oudsten of andere mensen kunnen kijken, oh als. En dan vullen we het in. Als Klaas nou eens zijn 10e gaat geven, dan is het opgelost of zo. Dat is niet de kant die ik op ga. De kant die ik op ga is van, ik geloof dat het goed is voor een gemeente om ze nu dan door een test te gaan. En het is niet aan mij om te vertellen welke test. Het leven brengt de testen vanzelf. En we gaan als gemeente met z'n allen door een test. En aan het eind zullen de engelen voor ons zorgen. Amen. Mits wij door die test doen wat God van ons vraagt. Waar gaat het om in de grote testen van jouw leven? Het gaat niet om je zwembad, het gaat niet om je Mercedes, het gaat niet om je vakantie, het gaat niet om jouw welzijn, het gaat zelfs niet over je gezondheid, het gaat zelfs niet over je kleertjes of je Nike's of je Birkenstocks of weet ik veel wat je allemaal tegenwoordig kan kopen. Overigens, Joke en ik zijn naar de Birkenstockwinkel geweest. Dat is letterlijk de hel op aarde, heb ik meegemaakt. Zeg, gigantisch, wat een drukte. Dat was een cacophonie van geluid, zeg. Ik was blij dat ze had en dat we de winkel uit gingen. Ja. Goed, dat over Birkenstocks. Als daar je identiteit in zit, dat is toch wel jammer, of niet? Huh? De grootste test in jouw leven gaat altijd om wie je bent. Niet om wat je doet, niet om wat je hebt. Die dingen neem je allemaal niet mee naar de hemel. Maar wie je bent wel. En je zijn wordt gevormd door testen in het leven. En wie je bent is het meest belangrijke wat je hebt. Ik ben Henk Rothuizen. En jullie kennen mij zoals ik ben. Dat zullen sommigen leuk vinden, anderen wat minder leuk. Maar ik moet zorgen dat de kwaliteit van mijn zijn zo hoog mogelijk komt. Ook Jezus wordt getest op zijn identiteit. Want twee keer vraagt de duivel: als jij echt de zoon van God bent, dan. En Satan komt bij jou ook. De testen van het leven zijn niet van allerlei soorten, die zijn er reuze wel, dat heet dan verleidingen. Maar de test op jouw leven is dat er een stemmetje in je hart komt en zegt: als jij nou werkelijk een christen bent, Marjan, dan behoor jij toch. En dan krijg je het, hè, beter voor je naasten te zorgen, dit te doen of dat te doen. En dan gaat het altijd naar doen. Afschuwelijk is ook dat kerken dat ook elkaar opleggen. Of dat we dat zelfs in de kerk doen. Ja, dus Joke, als jij een christen bent, dan behoor jij toch, en dan gaan we, 5 keer per zondag naar de kerk te komen. Dat zijn de hele fanatieke kerken, hè? Of je moet toch dit doen. Of je moet toch dat doen. Het moeilijke is dat sommige dingen, die doe je ook omdat je dat bent. Het is niet verkeerd om te zeggen, er zijn verwachtingen die je soms hebt van elkaar. Ik ben Jokes man. En als Joke zegt, als jij mijn man bent, dan zorg je toch voor me en dan doe je toch dit of dit of dit. Is dat op zich niet zo verkeerd. Maar als dat doen van mij moet bewijzen dat ik haar man ben, ben ik toch al aan een slecht iets bezig, of niet? Omdat ik haar man ben, doe ik die dingen dan ook graag. Of we hebben wat verwachtingspatronen verschillen. Als jij de zoon van God bent, daar gaat het om. Tweede waar het om gaat, en ik hoop dat je dat ziet, de Heilige Geest leidt hem de woestijn in. De omstandigheden van het leven, daar zit de Heilige Geest ook in. En dat geldt voor ons als gemeente ook. Dus daarmee wil ik wel een stuk druk weghalen, maar wel een zoeken naar Gods stem. En een zoeken naar wat de Heer ons zegt. Nou, er zijn 3 testen op jouw identiteit. De eerste test is de test om te bewijzen dat je een kind van God bent door iets te doen. De test op jouw afhankelijkheid van de Vader. Als je deze stenen ziet, maak er dan brood van. Nou, jullie kennen allemaal die Turkse broden wel, die mooie bollen. Of in Frankrijk zie je dat ook. De stenen in de woestijn lijken daar veel op. En als Jezus 40 dagen gevast heeft, dan komt de verleider, de beproever, en die zegt: als jij nou de zoon van God bent, zeg dan dat deze stenen brood worden. Dat zegt hij op een moment dat Jezus hele erge honger heeft. Ik weet niet wat het is. Ik heb regelmatig gevast in mijn leven. Maar 40 dagen heb ik nog nooit gedaan. Als je dat ooit een keer wil doen, zou ik het wel tegen je baas zeggen. Als ik het heel eerlijk moet zeggen. Want het tempo van het leven wordt wel even wat anders. Ik heb als langer dan 3 dagen gevast. Maar na 3 dagen heb je dat al. Je wordt sloom. Alles gaat wat trager. Maar alles gaat ook een stuk dieper. Alles wordt intenser. Als je 3 dagen vast, dan word je leeg van jezelf. Daar heb je geen vakantie voor nodig, maar dan is er iets wat, het komt tot stilstand. En je wordt heel erg bepaald bij wie je werkelijk bent en wat wezenlijk is. Als je nog langer gaat vasten, dan wordt het zelfs eng. Bij 40 dagen is het heel erg. Je moet voldoende drinken. Maar ik kan je wel vertellen dat je de stem van God wat beter hoort. En dat je spiritueel voel je vrijer. Jezus zit op dat moment en na 40 dagen heeft hij natuurlijk ontzettende honger. En dan komt de Satan en die zegt van, als jij nou de Zoon van God bent, maak dan van deze stenen brood. En de test is naar Jezus zelf toe, bewijs dat jij de Zoon van God bent. Als jij de Zoon van God bent. In het christelijke leven zie je dat ook voortdurend. De grootste test in jou en mijn leven is dat dat stemmetje komt. Als jij de voorganger van de church on the way bent, doe dan dit of doe dan dat. Als jij het hoofd van het gezin bent, dan moet je dit doen, moet je dat doen. Als jij een kind van ons gezin bent, dan moet je dat of dat doen. Als jij een christen bent, dan behoor je toch dit en dit te doen en waarom doe jij dat niet? En voortdurend de test dat je dingen moet doen om te bewijzen wie je werkelijk bent. Dat geldt voor een christen heel sterk. Als jij een christen bent, dat geldt in het bedrijfsleven ook. Als jij de manager bent, waarom doe je dan niet dit of dit of dit? En dat je gaat werken vanuit het moeten en vanuit de wet, zoals we dat dan noemen. En daar bedoel ik niet mee de wet van God die goed is, maar de vorm van het wetticisme wat opdrukkend is of wat neerbuigend is. Wat vanuit positie werkt. En niet vanuit de diepe waarde van wie je zelf bent. Dat is de eerste test. Een test die geen van ons gespaard blijft. Een test waar we allemaal regelmatig mee te maken hebben. Een test zoals dat zal God voorzien. En als God niet voorziet, dan moet ik wat doen. Komt natuurlijk altijd om de hoek kijken. Er is een groot verschil tussen wijs zijn in je besluiten. Wij als bestuur moeten ook besluiten nemen. En dan zitten we wat korter op de bok. En we monitoren wat er gebeurt. Alleen maar om zo snel mogelijk goede besluiten te kunnen nemen. Dat is wat anders dan, oh, ik moet wat doen, want anders. Dat wat anders betekent dat je gaat twijfelen of God wel werkelijk van je houdt. Zal God wel voorzien in mijn leven? Zorgt hij nou wel echt voor mij? Of laat hij me toch tenslotte een keertje vallen? Of moet ik voor mezelf gaan zorgen? Uiteindelijk moet ik toch voor mezelf zorgen. En als ik niks doe, heb ik daar ook geen pensioentje of zo. Dat soort angsten. Die angsten kent iedereen. Als je die niet hebt, of als die je nooit bereiken, dan offer ik mijn plek aan jou. En denk ik dat we iemand van een andere planeet in ons midden hebben. De zorg voor je leven en de balans afhankelijk te blijven van God is een hele moeilijke. In mijn leven heb ik dat een paar keer meegemaakt. Ik heb dat meegemaakt toen ik mijn baan opgaf en bij Gideon ging werken. Ik heb het meegemaakt toen ik mijn werk bij Gideon opgaf en voor de gemeente ging werken. Dat zijn 2 keer 2 jaar geweest waarin ik gewoon geen inkomsten had en van God moest gaan leven. Maar ik wist dat God het gezegd had. God heeft me nog nooit teleurgesteld. En iedere keer komt die test weer terug in je leven. Bij de een op de ene manier, bij de ander op een andere manier. Zit hem niet in wat ik heb meegemaakt, dat zo fabelachtig is. Ik denk dat Peter Brons dat ook meegemaakt heeft, maar anders. En misschien wat minder heftig, maar misschien is hij op andere leven in zijn leven getest. Maar wel op hetzelfde punt. Zorgt God nu werkelijk voor mij? En weet je wat zo vervelend is? Zelfs als je 61 bent, en ik denk dat ik de enige ben, komt die twijfel nog steeds wel eens naar boven. Afgelopen maand heb ik het niet makkelijk gehad. Je ziet dat de financiën van de gemeente wat omlaag gaan en je ziet dat dat een dreigement voor je salaris kan zijn. En er komen er allerlei ridicule dingen naar boven. Wat zullen de mensen denken? En als ik niet voor mezelf zorg en als. Is dat gek? Nee, dat is heel normaal. Want het gaat ook over jezelf. Maar het gevaar is dat je naar die dingen gaat kijken in plaats van dat je naar God kijkt. Een mens zal leven van ieder woord dat van de mond van God komt. En de kunst is in het leven voortdurend terug te komen op de plek waar God tot jou kan spreken. Ik merk dat ik daar de laatste tijd wat onzeker over ben. Niet in de onzekerheid dat je daar bang van moet zijn, maar dat uitzicht dan op andere dingen. Joop en ik zijn gisteren ergens geweest en ik voel me niet echt zeker in de omgeving waar ik dan ben. En daar praat ik met Joop over en dan zie je dus dat je zwakheden, je tekorten, naar boven komen. En dat God dus de test die misschien hier gebeurt, voor mij gebruikt op een ander vlak om me sterker te maken. Kan je me volgen of niet? Anders moet ik details geven en dat doe ik liever niet. Soms is het zo moeilijk met bepaalde mensen om te gaan, heb je dat ook? En als je in een test zit, is dat nog moeilijker. En als God dat dan naar boven laat komen, nou, hij is daarmee bezig. En dat begint met vertrouwen dat God zal voorzien. Alleen ik weet dat in die Bijbeltekst staat dat die engelen pas aan het eind komen. Ik wil ze nu. Dan is het opgelost. Nee, die komen straks. Henk, ga jij door de test. Oké. Houdt God wel werkelijk van me? Tweede test is vooruitlopen op God. Dat is de test waar Jezus gevraagd wordt van spring van deze tempel af en de engelen zullen je dragen. Dat is een Bijbeltekst. Dus Satan zegt van, staat in de Bijbel. Als jij dat doet en gelooft, gaat dat gebeuren. Komen we ook in het evangelie tegen. Als jij gelooft, genees je. En dus moet jij geloven. Nou, er staat ook nog andere dingen in de Bijbel. Er staat ook in de Bijbel dat Jezus in een ziekenhuis binnengaat en maar één persoon geneest. En maakt mij niet wijs dat die ander allemaal niet genezen wil worden. En maakt mij helemaal niet wijs dat toen die man opstond, dat er hem niet een paar riepen, ik ook, ik ook. Dat kan niet anders. Als ik daar ziek had gelegen, had ik alle vlaggen die ik bij me had opgestoken, toch? Vooruitlopen op God is de Bijbel als machtsmiddel gebruiken en zeggen, zo doet God het. En dat moet hij dan doen. Je legt eigenlijk een dwangmiddel op God. Dus wanneer wij zeggen, als je dat doet, dan moet God dat wel doen. Een beetje die trant. Of bijvoorbeeld van, als jij geeft, dan gaat God jou ook zegenen. Dus jij moet geven. Onzin. Ten eerste moet je helemaal niet geven. Je moet geven met een dankbaar hart, omdat je blij bent. Omdat God voor jou zorgt. En het is waar dat de vrucht van geven is dat hij dan meer geeft. Maar je gaat niet geven omdat hij dan meer geeft. Wie heeft die verleiding wel eens gehad? Als ik nou meer ga geven, misschien krijg ik dan toch die grote Mercedes. Weet je wel? Wij zijn slim. Ja. Of dat zwembad. Of dat ding, of dat ding. Zo gemakkelijk stinken wij erin. En dan ga je vooruitlopen op God. Vooruitlopen op God betekent dat je God dwingt dingen te doen die jij wil. En dan is er iets in de volgorde niet meer God goed. Volgens mij is God iets groter dan ik en hoort hij dus boven me te staan. En ben ik afhankelijk van hem en durf ik hem te vertrouwen dat wat hij met mijn leven doet, dat dat altijd goed gaat. Dat valt niet mee als je door een trauma heen gaat. Verlies van je echtgenoot of echtscheiding. Verlies van een kind. Een breuk in een relatie. Vriendschap die kapot gaat. Dat valt niet mee. Om dan toch te zeggen, ik heb een God die boven me staat. En zelfs door deze problemen heen zal God mij redden. En zo gemakkelijk hoor je in het evangelie dan wel eens dingen. Als jij nou dat en dat doet, dan moet God wel. En dan moet je dit en dan moet je dat. Ik heb één ding geleerd. God gaat niet om de vrije wil van de mens heen. Dus dat is enorm gecompliceerd. De mens is verantwoordelijk voor de puinhoop die hij zelf maakt. Een tweede is, je kan God ook niet voorzeggen dat hij alles overziet zoals wij het overzien. Hij heeft een veel groter plaatje. En in dat grote plaatje zit zijn wederkomst en dat eeuwige koninkrijk wat een keer gaat komen. En tot die tijd zullen wij te maken hebben met tekortkomingen. Met tekorten. Maar in Christus Jezus zal hij voorzien. Zal hij dat aanvullen. Hoe? Laat het aan hem over. Wat heb ik opgeschreven? De test waarbij God iets moet doen om jou de zekerheid te geven dat je een kind van God bent of dat je gelukkig bent. Vooruitlopen op God is aannemen dat bepaalde zaken van de Heer zijn. Maar ze niet eerst testen door gebed en Gods leiding door de Heilige Geest. Dat is ook wel iets wat wij wel eens tegenaan lopen. Ontzettend gemakkelijk woorden van de Heer aannemen als zijnde dit is van God, zonder dat je het test. Misschien mag ik daar nog wat over zeggen. 'S Morgens zijn wij in de voordienst altijd woorden van de Heer. Ik pas ze alleen toe als ik zie dat het klikt met datgene wat we gaan doen. Dan zijn ze namelijk getest en beproefd. Ooit een keer dat ik het een keer over een appel wou hebben en dat ik een appel op de... zie dat staan, een appel in mijn tas had. En dat Jack Fry kwam en die zei, ik moest vanmorgen een appel meenemen. Dan weet je wel heel duidelijk, dit is van de Heer, dan hoef je niet meer te testen, want dat is helder. En zo hebben we dat vaak. Maar soms zijn ook dingen vaag, dan weet je niet, is het voor één persoon? Heel veel van de profetieën die we 's morgens hebben, zijn voor de mens zelf die ze uitspreekt. Dat is zeker 30%. Men zit ergens mee en dat borrelt. Dat komt eruit. Het is niet aan mij om dan te zeggen, dat is voor jezelf. Weet je wel, die kant gaan we niet op. Dat zal de Heer wel duidelijk maken. Maar goed is om dingen te testen. Heer, is dit uw wil? Is het de wil dat we die kant op gaan? En te vragen of de Heer dat wil bevestigen. Als je alleen maar bevestigingen zoekt binnen de kring van mensen die op de hoogte zijn van wat jij aan het doen bent, is gevaarlijk. Want dan komen de emoties van iemand die met je meeleeft mee. En dan krijg je de bekende trucendoos. Stel dat iemand ernstig ziek is en je maakt dat bekend in de christengemeente. Dan zullen veel mensen vanuit hun bewogenheid en de verlangen naar genezing zeggen, het is, en dan krijg je de woorden. Het wordt leuker wanneer iemand op straat dat tegen je zegt en dat God spreekt. En dan zou je zeggen, ja, dat kan niet. En dan zeg ik, ja, dat kan wel. Dat is duidelijk een bevestiging van buiten die je niet kent. Dus een goede scheiding maken tussen binnen en buiten. En een goede scheiding maken, is het van het woord of is het niet van het woord? Staat dit ook werkelijk in de Bijbel? En anders loop je het dreigement dat je vooruit loopt op God. Dat je het niet eerst test. Dus vooruitlopen op God is het gevaar dat je eigenlijk God dwingt om te bewijzen dat hij jouw vader is. De derde is de verleiding op een verkeerde manier het koninkrijk van God te verwerven. De zaak van autoriteit en aanbidding. Op het moment dat je een kind van God bent, dus wie je bent, houdt me in dat je ook weet wat je mag en wat je niet mag doen. En wat je kan doen. En ieder mens heeft in zijn leven het verlangen dat er een stuk bestemming in zijn leven is. De bestemming voor een christen zit niet in de job, de bediening of wat je ook maar noemt op geestelijk vlak. Dat is de grootste verleiding die je kan hebben op je identiteit. Jammer, ik ben voorganger van... Ik heb de test meegemaakt dat ik rustig ergens kon zeggen, ik heb 30 gemeentes gesticht, weet je wel. Ik was natuurlijk het hoofd van heel Raad van Nederland. En dan kon je dat zeggen. En dan kan je in het buitenland aardig mee scoren. Terwijl de waarheid is, dat is natuurlijk niet waar. Ik heb 2 gemeentes gesticht. En ik heb leiding gegeven aan een organisatie die 30 gemeentes heeft gesticht. Een subtiel verschil. Maar mensen houden van cijfers en houden van positie en houden van succes. Daar zit niet je zekerheid. Want er hoeft maar weinig te gebeuren en je hebt niks meer. En dan? Is Henk Rothuizen dan nog steeds Henk Rothuizen? Ja, dan is Henk Rothuizen nog steeds Henk Rothuizen. Heeft hij het moeilijk? Ja, natuurlijk heeft hij het moeilijk. Maar de zaak is dat we op een verkeerde manier denken dat het koninkrijk van God naar ons toe komt. Via positie, via een bediening. Als ik mijn bediening heb, dan beteken ik ook wat in de gemeente. Ja, hier misschien. Maar voor het koninkrijk van God zit midden in de wereld en op de plek waar jij bent. En in het koninkrijk van God betekent jij alles om wie je bent, namelijk als kind van God. En welke positie je daarmee meeneemt, is eigenlijk nauwelijks interessant. Een van de mooie dingen als Petrus, toch geen kleintje in het koninkrijk van God, hè, getest wordt, dan weten we allemaal dat Petrus een naam is die Jezus hem gegeven heeft. En als Petrus onderuit gaat, dan zegt Jezus tegen hem, Simon. Dan spreekt hij hem aan op zijn oude naam. Niet op wat God van ons maakt. Dus God is steeds bezig met wie ik in diepste wezen ben. En laat me zien wat hij van mij wil maken. De boel omdraaien en dan zeggen, en dus ben ik iemand en heb ik spierballen, is de grootste flauwekul die er is. God heeft net zoveel genade met mij, met deze gemeente, als met Jack Hayford, met zijn tienduizenden. Of niet? Of denken we dat Jack toch eigenlijk wel een beetje liever is in Gods ogen? Even eerlijk zijn. Ik denk het wel eens. Want hij heeft een grotere gemeente. Maar het is flauwekul, het is gewoon niet waar. Met me eens? Satan test je en laat je alle rijkdommen van deze wereld zien. Dan kan ik weer teruggaan naar de Mercedes. Ik kan weer teruggaan naar alle andere dingen. Hij laat je ook de rijkdommen van succes in het koninkrijk zien. En hij geeft je met plezier nog meer. Onze dromen van een grote gemeente in Rotterdam. Oh ja, maar dan ben je iemand. Nee, je bent nu al iemand. Nog steeds vinden we het leuk als de gemeente erg groeit, of niet? Nog steeds zouden we heel Rotterdam willen bekeren. Maar daar moet onze zekerheid van wie ik ben niet in zitten. Ik ben ervan overtuigd dat als de Heer nu terugkomt, en dan gaan we allemaal mee, dat de Heer tegen ons zegt, welgedaan, gij goede en trouwe knecht. Of niet? Ik kan niet anders zeggen dat ik mijn stinkende best gedaan heb. Dus het zou me tegenvallen als dit niet zegt. En ik denk dat ook over jullie. Dus het zit niet in wat je gepresteerd hebt, het zit ook niet in wat je ziet. Want als je naar de dingen gaat kijken die je ziet en je gaat daar je waarde op leggen, dan komt er iets buiten jezelf waarnaar je gaat verlangen, dat als ik dat heb, dan gebeurt het. En dat kan van alles zijn. Alle rijkdommen, alle macht. Een vriend, een man, een baan, geld, noem ze maar op. Macht, positie. Waar we allemaal, vroeg of laat, of op zijn tijd mee te maken hebben en toch van denken, ja, maar dat is toch wel heel belangrijk. En als we die dingen zien en we zeggen, oh, dat wil ik hebben, en je neigt ernaar, dan ga je buigen en dan ga je dus knielen. En dan ga je aanbidden. Het is heel goed mogelijk dat je de Mercedes aanbidt boven God. Dat bedoel ik niet hem toe. Maar we hebben een gezamenlijke buurman die woont tussen ons in. Nou, dat is wel heel duidelijk wat zijn God is. Iedere zondagochtend staat hij de drie te poetsen. En om het jaar heeft hij een nieuwe erbij. We hebben dus een buurman die leeft voor zijn auto's. En aan alles is te zien, dat is zijn aanbidding. Sommige mensen leven voor hun positie in de maatschappij. Weer anderen leven voor het verlangen dat vervuld moet worden. Als ik dat heb dan. Ik zal een hele simpele nemen. En je hoeft geen handen op te steken. Maar ooit was stilgedacht en als ik dat en dat in mijn leven krijg, dan ben ik gelukkig. Van een nieuwe auto tot vriend. Of als ik een positie krijg. Of als ik die opslag krijg, dan. En toch allemaal of niet? En je ziet een koninkrijk, je ziet een rijkdom die je naar je toe wil trekken en je denkt, dan ben ik gelukkig. En mijn waarschuwing is, absoluut niet waar. En pas op dat het je aanbidding niet wordt. Jullie zullen de Heer en jullie God dienen en hem alleen aanbidden. Met heel je hart, met alles wat in je is, met heel je verstand, alles in je denken. En met al je kracht, met al je energie. Dus kom bij mij niet aanzetten dat je geen tijd hebt, geen zin hebt, geen keertje niet hoeft. Als je dat zegt, dan zeg ik, oh, je aanbidding is aardig gezakt. Want God zegt, aanbid mij. Met alles wat in je is, met heel je verstand, met al je hart, met alles wat je hebt. Leef voor God. Henk, bedoel je ermee dat ik dan dat en dat moet doen? Nee, juist niet. Want dan gaan we weer naar puntje 1. Ik zou zo graag willen dat je God aanbidt met alles wat je in je hebt. Dat er maar één doel in je leven is en dat is Gods koninkrijk dienen. En dan zal hij voorzien in al onze nood. Geloof je dat? 2. Satan test jou met alle rijkdom en macht van deze wereld als je hem de eerste plaats geeft in je leven. En Satan is slim genoeg om niet te zeggen, je moet mij de eerste plaats geven. Want ieder christen zegt, joh, ga weg. En dan gebruiken we zelfs andere woorden, waar of niet. Niet erop. Dus hij zegt, nee, ik ga niet zeggen, geef mij de eerste plaats. En die begint met die kleine dingetjes. En in die kleine dingetjes zit dan juist die verleiding. Psalm 135, vers 18 staat, wie hem maakte, dus de afgoden, zullen worden als zij. Allen die op hem vertrouwden. Wat je aanbidt, zo word je. Het is een negatieve tekst, maar wel een hele mooie. Als jij het verlangen naar iets aanbidt, of dat nou een man is, of dat nou een positie is, of het een vriend is, of dat het geld is, of wat dan ook, dan zul je worden als dat verlangen wat je hebt in je hart. Nou, dat kan je zelf gaan vertalen. Laten we geld nemen. Als je denkt dat je gelukkig wordt wanneer je meer geld hebt, zal je altijd te weinig geld hebben. Want je hebt het verlangen om meer te krijgen aan bidden. Als ik maar meer heb, dan word ik gelukkig. Dus Satan geeft je een beetje meer en je bent nog steeds niet gelukkig, want je aanbidt het verlangen om meer te krijgen. In plaats van aanbidt het verlangen om tevreden te zijn. Dan ben je namelijk tevreden, word je gelukkig. Als je denkt dat de vervulling ergens anders zit, zul je altijd tegen dat probleem aanlopen. Als je denkt dat positie het is, zul je altijd onder iemand ontmoeten die een nog hogere positie hebt. Want je aanbidt positie en je ziet overal posities die je niet hebt. Of niet meer meent. Dus je wordt wat je aanbidt. Aan de andere kant. Ga Jezus aanbidden. Dan word je zoals Jezus. Korinthe zegt, als we naar hem kijken, zullen we van heerlijkheid tot heerlijkheid veranderen naar zijn beeld. En van heerlijkheid naar heerlijkheid is een vervelende tekst. Want dat klinkt heel mooi, maar ze bedoelen dit. Van iedere test. En na iedere test wordt de test vervuld en dat is een heerlijkheid. Dan zal God in al zijn heerlijkheid voorzien in jouw leven. Dus iemand die Jezus echt aanbidt, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, en dat meen ik echt, en dan niet in vormen van dingen doen, maar met zijn wezen, gaat steeds meer op de Heer Jezus lijken. Dat zegt zijn woord. En als ik nou heel eerlijk ben, dan zeg ik van, oeps. Ik wil wel Jezus 7 uur of 7 dagen in de week, 24 uur per dag aanbidden. Maar ik aanbid soms mooie auto's. Ik aanbid soms. Ik heb 2 uur heen en 2 uur terug naar mijn werk. Heb ik altijd de test dat ik mooie auto's zie. En ik moet eerlijk zeggen, denk ik, als ik die auto zou hebben, dat zou ik toch erg leuk vinden. En dan ga je zitten fantaseren. Joke hoort er altijd kriegel over, dus daar moet ik echt niet met haar over gaan praten. Zegt ze, als, houd toch op met dat gedroom van je. Dat is niks. En daar ben ik erg blij mee, want ze heeft helemaal gelijk. Dat gebeurt toch niet. Maar je voelt het wel aan. Dan kom ik op mijn werk. En allemaal mooie projecten. Dan is er weer dit en is er weer dat. En voor je het weet, oh, dat zou ik ook wel willen. Dan kom ik in de gemeente. En dan wil je weer meer. En dan loop je ook tegen die dingen op. En voor je het weet, ga je die dingen van, als dat nou gebeurt, dan gaat het goed en dan ben ik gelukkig, ga je aanbidden. En wordt het bepalend in je leven en vult het je agenda. Terwijl Jezus mijn agenda moet vullen en ik gehoorzaam moet zijn aan wat hij zegt. Wat je aanbidt, zo word je, dus ik aanbid Jezus. Afsluiten. Probeer jij jezelf te bewijzen door te doen. Tweede test is, moet God steeds bewijzen dat jij een kind van God bent? Moet God steeds jouw wensen vervullen? En dan is die goed. Hoe zit het met jouw aanbidding als God een keer iets niet vervult? De derde test, hoe staat het met jouw prioriteit van aanbidding? En ik heb de sacrifice achtergezet. Het woord sacrifice, Engels voor offeren, wat aanbidding is, komt uit het Latijn. En daar staat heilig maken. En ik wil ermee afsluiten omdat we een financieel probleem hebben in onze gemeente. En een kleine tip geven. als je gelukkig wil zijn, ook op financieel gebied, moet jij je financiën heilig maken. Hoe maak je je financiën heilig? Door ze bij het kruis te brengen. Dus je krijgt je centjes en je komt bij het kruis. En dan zeg je, Vader, deze geld wil ik heiligen. Bijbelse principe is tiende geven. Dus je schrijft 10% af. En je zegt, God, dit behoort u toe, net zoals dat Jericho u toe behoort. En ik wil niet vreten van datgene wat van u is. Dat ging niet goed in Jericho. Faaltje kun je lezen in Jozua. En dan heilig je je geld. En de uitdaging is, dat zal ik je vertellen, 90% heilig geld is verrekte veel meer dan 100% onheilig geld. En sjoemelen met de heiligheid van God is altijd nadelig. En daar kan ik niks anders over zeggen, want het is puur je eigen verantwoording. Als je het vervelend vindt dat ik dat zeg, vergeet het. De gemeente heeft jouw geld niet nodig. Wat we fijn vinden is wanneer jij een heilig leven leidt. En wanneer je niet getest wordt, want uiteindelijk raakt het jouw identiteit. Het test je identiteit en het maakt het corrupt. En mijn grootste verlang is dat jullie allemaal heilige mensen zijn en blijven. En de prachtige mensen die jullie zijn. En dat geeft je een test naar God toe. Zou die werkelijk voorzien? Ben ik. Dat doet hij wel bij Henk. Maar Henk is veel heiliger dan ik. Dat is veel liever. En ik ga je wat zeggen. Als jij de testen van het leven doorstaat, komen de engelen en ze zullen je dienen. En er zijn hier genoeg mensen die zeggen, het is waar wat hij zegt. Wie durft te zeggen, dat is waar wat ik zeg? Oké. Zijn er niet een paar, hè? Dus hij doet het. Ze zullen ook allemaal zeggen, en hij doet het anders dan je gedacht had. Maar dat is de verrassing. Zo gaan staan, laten we afsluiten. Van de hemel, als we zo bij elkaar zijn. Heer, we geven elkaar vandaag geen hand. En dat is heel bewust. Omdat we beseffen dat het testen van onze identiteit een persoonlijke zaak is. En wat ik nu wil vragen, Heer Jezus, is dat u komt met uw Heilige Geest. En ons stuk voor stuk bemoedigt. Dat we de testen van het leven kunnen doorstaan door dicht bij u te blijven. Te luisteren naar uw stem. We hebben het gezongen, Heer. Door uw wil te doen, zal ik altijd vrij zijn. Heer, we hebben het gezongen tot twee keer toe. Zo opmerkelijk. Dat we al onze plannen, al ons leven aan u willen geven. Het is alleen zo verrekt en moeilijk, Heer, om het los te laten bij u. Maar daar willen we toch voor kiezen om dat te gaan leren. Heer, en dat doen we struikelend. Daar zullen we best eens in falen. Maar dan zijn we er ook voor elkaar om elkaar te helpen. En we zijn er ook, Heer, om te vertrouwen dat u zelfs in ons struikelen nog bij ons bent, want u wilt ons leren. Dank u wel, Vader, dat u van ons geen mensen maakt die robotten zijn, die dingen moeten doen. Maar dat we vanuit onze liefde dingen doen naar u toe. Omdat we weten wie we zijn, aangenomen kinderen door God de Vader. Dank u wel, Vader, dat we ook mogen vertrouwen in de grote vraagstukken van het leven. Dat we niet vooruit hoeven te lopen op u. Maar dat we altijd mogen weten, u bent bij ons. Wij zijn uw kind en er zijn een hoop dingen die we niet snappen. Maar nochtans ben ik uw kind. En dat dat nochtans vast in ons hart mag zitten. U hoeft er nu niet te bewijzen naar ons toe. En de derde, Vader, leer ons Jezus meer en meer te aanbidden in alle facetten van ons leven. Hem boven alles te zetten. En al die aardse dingen te laten voor wat het is. Ervan te genieten, omdat u ons ermee zegent. Heer, daar wijs mee om te gaan, omdat dat verantwoording meebrengt. Maar boven alles zeggen we, Jezus, u bent ons alles waard. En dan kunnen we ook zeggen, Heer, al mijn plannen, heel mijn leven, geef ik aan u. En dat krijgt vervulling door uw wil te doen. Leer ons daarom uw wil voor iedere dag volledig te verstaan. In Jezus' naam bidden we dat. Amen.